Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, gasten en luisteraars. Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee Van der Zwaag. In deze dienst zullen de nieuw benoemde ambtsdragers bevestigd worden in hun ambt en zullen andere broeders terugtreden. Nadat de kerkraad deze dienst in de consistorie afgesloten zal hebben, komen deze broeders hier voor de kansel te staan, waarna u ze de hand kunt drukken. De looproute is via dit bekende gangpad. De schriftlezing is vanmorgen uit Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Verder zijn er nog een aantal mededelingen. Donderdag 28 april hopen Gerard Marien Bosma en Doreen Rauwbos te gaan trouwen. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk tijdens een kerkdienst in onze kerk. Deze dienst begint om 6:30 en wordt geleid door dominee Van der Zwaag. Aanstaande woensdagavond 20 april zal de jaarlijkse gemeenteavond worden gehouden. Voor de pauze is er een presentatie van Mercy Ships en na de pauze bespreken we de financiën van de Commissie van Beheer en van de Diaconie. Deze avond begint om 8:15. Vanaf 7:15 is er inloop met koffie en thee. Vanavond worden alle leden van 23 jaar en ouder door jeugdvereniging Pro Christo uitgenodigd op hun verenigingsavond. Aansluitend aan de middeldienst. Het thema en een van de doelen van deze avond is verbinding. Er wordt gezorgd voor een broodje en na de gezamenlijke maaltijd zal jong en oud met elkaar in gesprek gaan over een gedeelte uit de Bijbel. De jeugdvereniging hoopt dat u in grote getale gehoor geeft aan hun uitnodiging. In tegenstelling tot wat op de zondagsbrief staat, begint Berea dinsdagavond niet om 8:00, maar al om 7:30. De collecten in deze dienst worden gehouden voor de laatste psalm. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas, met name voor de zending. Na afloop van de dienst is er bij de uitgang nog een collecte en die is bestemd voor het bouwfonds. Als inleiding op deze dienst zingen we nu psalm 64, vers 10. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, zee en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar Psalm 65, het eerste en ook het tweede vers gaan zingen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden, had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. God heeft ons zijn geboden gegeven als richtsnoer voor ons leven. En het is goed dat we iedere zondagmorgen die geboden ook horen. Wanneer we die ook nu weer beluisterd hebben, zingen we met elkaar uit Psalm 119, het 34e vers. Ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Maar nu geleerd houd ik uw woord en leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De zondag na Pasen lezen we uit Openbaring 1, de versen 9 tot en met 20. Openbaring 1 vanaf het 9e vers tot en met het 20e. Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos, is het opschrift. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter me een luide stem als van een bazuin die zei: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om de stem te zien die met me had gesproken. En toen ik me had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel, en zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op me en zei tegen me: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Tot zover. We willen samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken met dankzegging, met voorbeden. Dankzegging willen we doen voor het feit dat zuster Rieke de Bie een verblijdende uitslag heeft gekregen na behandeling. Zuster Honders Diepeveen van de Goudvink kreeg na een aantal onderzoeken in het ziekenhuis ook een goede uitslag. Anders dan eerst was gezegd, en u begrijpt hoezeer of dat haar verblijdt. Onze zuster Van den Brink, de koning van de zuidelijke Meensteeg, is weer thuis na behandeld te zijn, operatief behandeld te zijn in het ziekenhuis. En in het gezin van de familie Timmerman van de Wildemansstraat in Elst, in dat gezin is een jongetje, een zoontje en een broertje geboren. En ze noemen hem Ezra Johannes, en de roepnaam wordt Ezra. Dan willen wij voorbeden doen voor zuster Van Kesteren Keuning, die deze week in het ziekenhuis van Ede wordt opgenomen voor een operatie. We willen samen ook bidden met en voor Marinka Anot, die maandag 18 april morgen vertrekt voor een stageperiode. En ze vertrekt naar Zuid-Afrika. Ze gaat meewerken aan het voedselproject in Sparrow Village. En dat is een partnerorganisatie van Dorcas. Wij willen aan de Heer opdragen, broeder en zuster De Kleuver. Want met de gezondheid van broeder De Kleuver gaat het minder goed. Laten we zo het aangezicht van de Heer zoeken met dankzegging en met gebed. Na een week waarin het gewone leven zich heeft voltrokken, zijn we op deze dag, uw dag, weer bij elkaar als gemeente hier in uw huis, of zitten we thuis en mogen we meeluisteren naar deze dienst? Heere, dankzegging past ons in de allereerste plaats, want u heeft ons weer gedragen, gespaard. U bent weer goed voor ons geweest en we hebben uw zegen weer mogen ervaren, ook in de gewone dingen van het leven, die soms zo gewoon zijn dat we ze niet eens meer als zegeningen ervaren. Uw naam zij gedankt, geëerd en geprezen, want daar heeft u recht op. En we bidden van u, Heere, of u ons ook, als we hier zo vanmorgen bij elkaar zijn, die dankbaarheid in onze harten wilt geven. We bidden ook om uw zegen, als we zo meteen dat woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. Dat woord dat ons spreekt van uw heerlijkheid, o Heere Jezus. U bent in de hemel als de verheerlijkte majesteit. Maar we zullen er vanmorgen met elkaar bij stil mogen staan dat u ook in het midden van ons bent. Want u staat en u wandelt in het midden van de kandelaar. Heere, wil dat woord openen voor ons hart, dat we troost en zegen daaruit mogen ontvangen. U kent ook onze omstandigheden, leid ons door uw geest, zoals u weet dat een ieder van ons nodig heeft. Wij mogen vanmorgen een bijzondere dienst beleven met elkaar, omdat in deze dienst er een aantal ambtsbroeders die door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad zijn benoemd, omdat die broeders hun jawoord zullen geven op de bevestigingsvraag. Heren, wij bidden van u of u wilt geven dat deze broeders het met het oog op u mogen doen in afhankelijkheid. En we bidden of u hen in het ambt in ons midden ook zegenen wilt en tot een zegen voor ons allen wilt doen zijn. We nemen ook afscheid van een aantal ambtsdragers die in ons midden in de afgelopen tijd hebben mogen dienen. En we danken u voor hun werk, hun inzet, hun liefde en betrokkenheid. En we bidden van u of u hen ook uw blijvende zegen wil doen ervaren. Wij willen samen als gemeente heel en in bijzonder uw grote naam dankzeggen, Heren, voor het feit dat onze zuster Rieke de Bie een hele goede, verblijdende uitslag heeft gekregen na behandelingen. Heren, u bent het die over onze gezondheid gaat. En u bent het die haar nu ook dit alles geschonken heeft. Dat mag ze zelf zo ook ervaren. En samen willen we uw naam daarvoor erkennen. En tegelijk bidden we of u haar wil blijven omringen met uw zorg. Want dat heeft ze zo nodig. We zijn zo dankbaar, Heren, dat onze zuster Honders van de Goudvink ook een goede uitslag heeft ontvangen. Aanvankelijk leek het allemaal zo zorgelijk. En nu na nadere onderzoeken blijkt dat de uitslag verblijdend en bemoedigend was. En haar hart is uitgebreid. En wij willen samen ook u daarvoor erkennen en danken. En tegelijk ook haar aan u opdragen. Want zij heeft uw zorg en uw genade en ontferming zo blijvend nodig. Onze zuster van de Brink, de koning, is weer thuis. En u heeft de behandeling willen zegenen dat alles goed is gegaan. Heren, wilt u onze dank daarvoor aanvaarden? En wilt u ook verder herstel aan haar geven? En dat deze behandeling ook het resultaat mag opleveren dat voor ogen stond. Gedenk haar, gedenk ook haar gezin in alle opzichten. De familie Timmerman uit ons midden is verblijd door de voorspoedige geboorte van een zoontje en een broertje, Ezra Johannes. Als dat nieuwe leven ons wordt geschonken, dan staat ons verstand stil, dan is er verwondering in ons hart. We danken u, Heren, voor het voorrecht dat u aan de familie geeft. En we bidden van u of u veel vreugde wilt geven en veel zegen aan onze broeder en zuster bij de opvoeding van hun nu uitgebreide gezin. Wilt u onze zuster gedenken dat ze binnenkort ook weer de kracht ontvangen mag om haar gezin te verzorgen? Er zijn ook zorgen en moeiten in ons midden. We denken aan onze zuster van Kesteren die naar het ziekenhuis moet om een operatieve behandeling te ondergaan. Gedenk haar. Ondersteun en sterk haar. Wees haar nabij. We bidden voor onze broeder de Kleuver die in de afgelopen tijd moest ervaren dat zijn gezondheid best reden tot zorg geeft. Heere, omringt u hem en ook zijn vrouw, allen die hen lief en dierbaar zijn, met uw ontferming en genade. We bidden voor Marinke Annot, die morgen naar Zuid-Afrika vertrekt, die daar ook in het kader van haar studie gaat meewerken aan het voedselproject van een partnerorganisatie van Dorcas. Heere, wilt u geven dat het een goede tijd voor haar wordt, maar bewaart u haar ook. En breng haar op de tijd die daarvoor is vastgesteld ook in goede gezondheid weer in ons midden terug. Gedenk haar ouders, haar vriend, gedenk heel haar familie. Zo komen we samen tot u. Wij beseffen en belijden dat we geen rechten kunnen laten gelden. Maar wilt u ons aanzien in uw ontfermende liefde, geopenbaard in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie ons aan, alleen in hem, uit genade. Amen. Wij willen uit Psalm 113 twee versen gaan zingen, en wel het tweede en ook het derde vers, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zijn Heere namen lof gegeven. En het derde, wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel. En waarom zingen we nou deze twee versen? Nou, we hebben net gelezen in Openbaring 1, en we zullen daar vanmorgen met elkaar bij stilstaan, hoe groot en majesteitelijk de verheerlijke koning in de hemel toch is. Vanmorgen is het uitgangspunt Openbaring 1, vers 13a. Dat lezen we nog even weer met elkaar. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. En wanneer we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben, zingen we straks uit Psalm 45 het allereerste vers. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van de mensen ver te boven. Want gena is op uw lippen uitgestort. Gemeente, het is en het blijft een heel indrukwekkend visioen dat Johannes zo heeft mogen zien aan het begin van zijn verblijf daar op Patmos. Want hij zag niemand minder dan de Heere Jezus. Nu had hij natuurlijk de Heere Jezus heel vaak gezien. Als discipel had hij jarenlang met de Heere mogen optrekken. En hij had wonderen door de Heere zien doen. Hij had al dat onderwijs ook mogen horen. En Johannes was zeker ook getuige geweest, hè, van het lijden van de Heere. We weten dat hij aan het kruis nog een bijzondere opdracht heeft gekregen. Na de opstanding heeft Johannes de Heere Jezus meer dan eens ook mogen ontmoeten. En zo moet je dus inderdaad concluderend zeggen, Johannes heeft Jezus heel veel mogen zien. Maar hij mag hem nu zien hier op Patmos met veel meer glans, met veel meer majesteit en heerlijkheid dan ooit tevoren het geval geweest is. En het heeft hem overweldigd. En we hebben het ook met elkaar gelezen, hè, dat hij als dood aan zijn voeten viel. Zo overweldigd door de aanblik van de verheerlijkte koning. Maar wat Johannes ook heeft gezien, en daar zou ik eigenlijk voor vanmorgen wat meer nadruk op willen leggen, omdat we denk ik daar ook wel een bemoedigende boodschap uit kunnen halen. Dat is wat Johannes heeft gezien, dat is dat die hemelse Here in het midden wandelt en in het midden staat van de kandelaar. En als ik nu zeg dat die kandelaren een symbool zijn van de kerk op aarde, dan zullen we begrijpen hoe bemoedigend dat toch is dat Johannes dat mocht zien. Die verheerlijkte Here is niet afstandelijk daar in de hemel, maar hij is in het midden van de kandelaren, van zijn kerk op deze aarde. Hij staat in het midden, heeft voor onze verantwoordelijkheid, hij is het middelpunt, maar aan de andere kant, het is ook bemoedigend, want hij is nabij als degene die zorgt, die helpt, die ondersteunt en die bekwaamt. Laten wij ons vanmorgen een ogenblik richten op dit visioen en ik heb als thema gekozen, en dat zal u niet verbazen, dat thema dat luidt de verheerlijkte Here tussen de kandelaren. De verheerlijkte Here tussen de kandelaren. En wat dat voor Johannes betekende, maar natuurlijk ook wat dat voor ons mag betekenen. Op Patmos, dat vrij kleine, dat kleine eiland, ik heb gelezen dat het ongeveer even groot is als 2/3 van Vlieland. Vlieland is het kleinste Waddeneiland, zoals we zullen weten. Dus het is eigenlijk maar een heel klein eiland. Op Patmos verschijnt de Heere Jezus aan Johannes. De opgestane en de opgevaren Heere Jezus verschijnt aan hem. En het was op een zondag. Want dat staat er ook met zoveel woorden, hè? Op de dag des Heren. De zondag. En ja, even tussen haken opgemerkt. Het is altijd weer opvallend om te lezen dat de opgestane Heer Jezus juist op zondag in het midden van zijn discipelkring en ook breder in het midden van zijn kerk verschijnt. Denk maar aan de eerste dag van de opstanding, dan een week later. En je leest het ook nu weer, Johannes krijgt dat visioen juist op zondag te zien. Zodat kennelijk het de opgestane Heer Jezus behaagt om op die dag in het midden van zijn kerk te zijn. Nou, dan begrijpen we ook weer waarom wij op zondag bij elkaar komen. Jezus verschijnt op die zondag aan Johannes. En ik zei al, met zoveel glans en met zoveel majesteit als nooit van tevoren was gebeurd. Jezus verschijnt aan Johannes in een visioen. En ja, een visioen is weer wat anders dan een droom. Wat is het verschil dan? Bij een droom ben je niet bij je bewustzijn. Bij een visioen ben je wel bij je bewustzijn en kun je zelfs dingen opschrijven en zo. En toch, je zintuigen worden verruimd, zodat je dingen ziet en dingen hoort die normaal gesproken niet door ons te zien of te horen zijn. Een visioen, en in dat visioen ziet hij de opgestane en de opgevaren Heere Jezus. En hij beschrijft in de verzen 10 tot en met 18 wat hij nou precies gehoord en wat hij nou precies gezien heeft. Het begon met een hele luide stem, zegt hij. Het was een stem als van een bazuin. En nou, dan hebben ook de kinderen wel in de gaten vanmorgen dat dat wel een hele luide stem moet wezen. En die stem die klonk achter zijn rug, zodat hij erdoor werd opgeschrikt. Nou, daar kun je eigenlijk je ook wel iets bij voorstellen als je gewoon, dat hebben wij ook wel eens, als je op straat loopt en er is ineens een auto die achter je rijdt en die begint te toeteren, dan schrik je ook. Dan denk je, wat is dat nou? Een enorme stem die klinkt achter Johannes op een gegeven moment. Hij is er niet op bedacht. En de stem die zegt tegen hem, ik ben nou de Alpha en ik ben de Omega. Ik ben nou de eerste en ik ben nou de laatste. En dan moet je opschrijven wat je te horen krijgt en wat je te zien krijgt. En dat moet je ook doorgeven aan andere gemeenten. En dan worden dan een zevental gemeenten in Klein-Azië genoemd. Johannes draait zich om. En hij ziet wie nou op dat moment met hem spreekt. En dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En dan denkt hij voor een ogenblik dat hij in de tempel van Jeruzalem is. Want daar staan nou die 7 gouden kandelaren. Maar even later is het hem zo duidelijk als het maar enigszins kan wezen. Hij is niet in de geest in Jeruzalem, maar hij is in de geest in het hemelse Jeruzalem. Hij is in die hemelse tempel. De Heere opent de gordijnen van de hemel, zodat hij daar een ogenblik in mag kijken. 7 gouden kandelaren ziet. En dan te midden van die 7 kandelaren, daar ziet hij, zo schrijft hij dat in vers 13, hè, een gestalte, een persoon die op de Zoon des Mensen leek. En dan verbaas je daarover, want je zegt, hij weet toch wie de Heere Jezus is. En nou zegt hij, hij leek op hem. Nou, dat geeft wel iets weer van hoe bijzonder deze verschijning was, hè. Zo had hij de Heere nog nooit gezien. En hij moet eventjes, om zo te zeggen, alles op een rij krijgen. Is dit, het lijkt de Heere, maar is het de Heere ook? Ach, het kan toch niemand anders dan de Heere wezen. Maar hij zegt het, ik zie een gedaante. Ik zie een persoon die op de Zoon des Mensen leek. En dan gaat hij hem beschrijven. En dan schrijft hij, hij stond daar voor me met een enorm lang gewaad tot aan de voeten toe. En dan mogen wij weten dat dat een priestergewaad is. Dus Jezus verschijnt als priester. En dan zegt hij, ik zie dat zijn hoofd en zijn haren wit zijn, als witte sneeuw en als witte wol. Hè? En dat is een teken ervan dat het de hemelse Here is die verschijnt. Want in de hemel is alles wit en alles rein. Het ademt hier die bovenaardse sfeer. En ik zie dat zijn ogen zijn als vlammen vuur, zegt hij. En dat wil niet zeggen dat er vuur uit zijn ogen komt, hoor. Maar dat betekent wel, deze Heere ziet nou alles wat er gebeurt in de hemel en op de aarde. En hij doorziet het. En er is geen mens die dingen kan verborgen houden voor deze Heere. Hij doorziet het. En hij doorziet zelfs wat de diepste drijfveren zijn. En de motivatie zijn die in de harten van de mensen zijn. Of om het vanmorgen zo te zeggen. Hij kijkt in de kelders zelfs van het bestaan van mens. Zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Dat betekent dat hij niet op leme voeten staat, zoals, ja inderdaad, dat beeld van die koning, van die Nebukadnezar, leme voeten. Nou, als je op leem staat, dan sta je niet al te stevig. Dan kun je zo omver geduwd worden. Dan heb je geen houvast. Hè? Maar hij staat niet op leem. Hij staat op blinkend koper. Hij staat vast. Zijn voeten staan vast. Hij zal niet vallen. En zijn koninkrijk zal niet omver geworpen worden. Deze majesteitelijke koning heeft zijn koninkrijk gevestigd. Op de aarde. Hij heeft het gevestigd door zijn borgwerk op Golgotha. En wat daar ook tegenin komt, er is niemand die dat koninkrijk omver kan werpen. Hij staat vast met gloeiende, als blinkend koper gloeiende voet. En zijn stem klinkt als een stem van veel water. Op Patmos, en ik zei al, een heel klein eiland, daar hoorde Johannes eigenlijk constant de branding van de oceaan, van de zee die er omheen loopt, de Egeïsche Zee. En al dat geluid, dat kent hij natuurlijk uit en te na. En daar moet hij nou aan denken als hij dan de stem van de Heere Jezus hoort. He, als het geluid van veel wateren. He, wij kunnen ons er wel iets van voorstellen. Je hebt het wel eens meegemaakt, toch? He, een stormachtige dag en je staat op het strand en je hoort zo die branding. Dan zeg je, wat een geluid. Nou, zo zegt Johannes, ervaar ik nou het geluid van de stem van de Heere Jezus. Hij spreekt met kracht. Hij spreekt met macht. Het is maar niet fluisterend. Het is maar niet van, wat betekent dat nou wat hij zegt? Wat zegt hij nou? Nee, hij spreekt met kracht en met macht. En Johannes ziet dat deze Heer Jezus 7 sterren heeft in zijn rechterhand. En dat er een tweesnijdend zwaard is dat uit zijn mond voortkomt. En we hebben het ook met elkaar gelezen in vers 20. Hè? Daar wordt eigenlijk ook de betekenis daarvan duidelijk gemaakt. Hè? Daar staat dat die 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeentes. Al moet ik meteen weer zeggen, daar wordt het ook weer niet duidelijker op. Want wat betekent dat nou? Zijn dat nou de voorgangers van de gemeente? Of zijn het de beschermengelen van de gemeente? Ach, er zijn heel wat verklaringen voor. En ja, we moeten daar ook eigenlijk van zeggen, we weten niet helemaal precies wat dat inhoudt. Maar wat niet onduidelijk is, dat is wat er met dat tweesnijdende zwaard wordt bedoeld dat uit zijn mond is gekomen. Dat is het zwaard van zijn geest. Dat is nou het zwaard van zijn woord. Dat woord dat we voor ons hebben. Dat we ook vanmorgen weer open hebben mogen doen. Dat we elke dag open mogen doen in ons leven. Dat woord, de schriften. Als een tweesnijdend zwaard komt het uit zijn mond. Wat betekent dat? Dat betekent dat dat woord ons hele bestaan openlegt. Als dat woord in ons hart snijdt, hè, dan valt alles uit elkaar. Hè. Dan verwondt dat woord ook. Ja, want door dat woord leren wij onszelf dan kennen als zondaren. En dat wij genade nodig hebben. En wat is dan ook geweldig bijzonder bemoedigend om dan ook te ervaren dat datzelfde woord dat je verwondt, dat datzelfde woordje ook weer heelt. En dat woordje ook weer op je benen zet, om het zomaar te zeggen. Omdat er dan in dat woord ook weer zo duidelijk naar voren komt dat er genade is. En dat ik vergeving mag zoeken en mag vinden in dat kostbare bloed van de Heere Jezus. En dus het is een bijzonder iets, dat woord van God, dat snijdt, dat verwondt, maar dat heelt ook. Een tweesnijdend scherp zwaard. Hè. Ieder die werkelijk de Heere kent in zijn of haar leven, die heeft daar in zijn of haar leven toch ervaring mee gekregen. Hoe dat woord ook insnijdt en zeg maar de dingen openlegt in je hart en in je leven. Nou, en tenslotte beschrijft Johannes de Heere Jezus als degene wiens gezicht glanst als de zon is in haar kracht. Nou, hoe is de zon nou in zijn kracht? Dat is ons allemaal wel duidelijk. Hè? Dat, als de zon een beetje schijnt, dan zeg je, ik moet er niet tegen inkijken. Dan moet ik een zonnebril op. Dit is te fel voor mij. Zo sterk is de glans van het aangezicht van de hemelse koning. Dat Johannes zegt, hij is als de zon die in zijn kracht schijnt. Zoveel glans. Nou, als je zo de beschrijving leest van Johannes, dan zeg je, wat een indrukwekkend visioen. Nee, wat een indrukwekkende koning is deze Heere Jezus. Begrijpt u dat hij dan als het ware als dood aan zijn voeten valt? Hè? Dat hij als het ware zo onder de indruk is en dat hij ook ervaart, wie kan tegenover deze heilige, heerlijke Heere nou tegenover hem nou in zichzelf bestaan, dat hij op zijn knieën valt en dat hij zegt, Heere, als een nietig mens geconfronteerd wordt met de heilige God in zijn leven, nou dan blijven we niet overeind, maar dan komen we op onze knieën, dan buigen we onze knieën, dan zijn we vervuld met eerbied en ontzag en dan weten we ook, Heere, ik ben van genade afhankelijk. Maar dan mag het ook altijd alles meevallen aan de voeten van deze koning. Want dat lees je nou ook. Als hij daar zo ligt, hè, dan legt de Heere zijn rechterhand op hem. En dan zegt de Heere tegen hem, ach, je hoeft niet bevreesd te wezen. Al ben ik dan de eerste en de laatste. Al ben ik dan de levende en die dood is geweest. Al ben ik dan de grote koning die alles heeft overwonnen. Je hoeft niet bevreesd te wezen, want ik ben er om genade te schenken aan mensen die aan mijn voeten liggen. Aan mensen die zichzelf niet meer overeind houden. Maar mensen die werkelijk ook zeggen, Heere, hoe kan ik toch ooit voor u bestaan? Ik ben er om hen op te richten. Hij is het die gebogenen opheft uit het stof. Staat er in een van de psalmen. Nou, dat is waar. We zouden vanmorgen wat meer gaan kijken naar één aspect, hè, van dit visioen. Omdat ik net ook al zei dat daar denk ik ook voor deze dienst, deze bevestigingsdienst, ook een toch wel een bijzondere boodschap in opgesloten ligt. Hè. En dat is dat facet dat Johannes mag zien, dat deze heerlijke koning tussen de kandelaren staat. En in het tweede hoofdstuk, het eerste vers, ziet hij dat de Heere tussen die kandelaren wandelt. Nou, heb ik al gezegd dat die kandelaren een symbool zijn van de kerk op deze aarde. En dat is ook wat we in dat 20e vers lezen. Hè? De 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. En de 7 gemeenten zijn weer het symbool, staan weer als deel voor het geheel van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dus om zo te zeggen, die 7 kandelaren symboliseren de kerk van de Heer Jezus op deze aarde. En laten we nou even proberen wat meer helderheid te krijgen over dat beeld van een kandelaar. Een kandelaar, ik zei al, die stond in het Oude Testament in het heiligdom. In de tijd dat Israël nog in de woestijn was, wat was toen het heiligdom? Ja, dat was de tabernakel. En dan stond dus in die tabernakel stond dan zo'n kandelaar. En die kandelaar, wat was dat dan eigenlijk? Dat was een soort van een standaard. En er zaten 7 armen aan. En op die 7 armen konden weer van die afzonderlijke olielampen worden gezet. En dan ging zo'n kandelaar licht dragen, licht verspreiden. In de tempel van Salomo, heb ik gelezen, waren er zelfs 10 van deze 7 armige kandelaar. En nou waren die kandelaren met die olielampen daarop, die lichtdragende kandelaren, die werden een symbool voor Israël in die dagen. God zei door middel van die kandelaren: zo wil ik dat u nu als mijn volk op deze aarde leeft, dat u licht verspreidt. Dat u in de duisternis van het bestaan mijn licht verspreidt. En dan was het duidelijk, dat licht dat komt niet vanuit Israël, dat komt niet vanuit het volk. Dat volk kan het niet allemaal zelf gaan doen. Maar dan werd dat licht, om zo te zeggen, op die kandelaar gezet. Het licht dat Israël in die duistere samenleving waarin ze toen verkeerde verspreidde, werd hen door God gegeven. Ze ontvingen het licht en werden zo weer de lichtdragers. En moesten dat ook wezen. En ze moesten alles gaan weren, alles gaan afzweren. Wat om zo te zeggen, het licht dat ze verspreiden ging doven. Het ging om een helder licht wat ze moesten brengen. Nou, en dan lees je hier in Openbaring 1 dat beeld van die kandelaar weer terugkomt. En nou, dan kun je eigenlijk gewoon wel wat parallellen gaan trekken. Zo is nu eigenlijk ook de roeping van de nieuwtestamentische gemeente om lichtdrager te zijn. Mensen die tot de gemeente des Heren mogen behoren, hebben de roeping om het licht te verspreiden in deze duistere wereld. Dat de wereld duister is, daar hoef ik toch eigenlijk vanmorgen niet breed over uit te wijden. Dat zal toch aan ieder duidelijk wezen. Maar het is de taak en de positie en de roeping van de gemeente Gods om licht te dragen in deze duistere wereld. En net zoals dat eigenlijk toen ook was, geldt het ook vandaag de dag zo dat geen enkele gemeente en geen enkel mens en geen enkel christen vanuit zichzelf dat licht kan dragen. Maar dat het licht alleen maar verspreid kan worden als dat licht ontvangen wordt. En als om zo te zeggen de olielamp op de kandelaar wordt gezet, of om het wat meer recht toerecht aan te zeggen, als er in ons leven een werkelijke geloofsverbinding is met het licht der wereld, en dat is de Heere Jezus. Je kunt geen licht verspreiden, onmogelijk, als er niet een levende band is, een levende verbinding is met de Heere Jezus Christus. Je kunt wel kerkelijk wezen, je kunt wel codes verspreiden en wat zo soort dingen meer, dat is allemaal mogelijk, maar je kunt geen echt licht verspreiden, tenzij dat je verbonden bent met de Heere Jezus als het licht van de wereld. Hij is het licht. En Zoals David ook al heeft gezegd in een van de psalmen. Alleen door u kan mijn lamp haar licht geven. En dat blijkt ook in dit beeld. Ik moet het ontvangen. Nou ja, we zullen vanmorgen natuurlijk zo meteen eigenlijk uit dit beeld ook de vraag naar ons toevoelen komen. Hè? Van als dat nou inderdaad de taak is en de positie en de roeping die ik als christen heb en die wij als gemeente hebben in deze wereld. Hoe is het daar dan eigenlijk mee? Hoe is het in mijn leven? Ben ik een lichtdrager? Ben ik een lichtende kandelaar? Verspreidt mijn leven een helder licht? En welk licht verspreidt mijn kandelaar dan? Als ik in deze wereld ben, als ik op mijn werk ben, als ik op school ben, als ik te midden van mijn buren leef, wat voor licht gaat er dan van mij uit? Verspreid je helder licht, zodat het ieder duidelijk is. Dat is nou een man, dat is nou een vrouw, dat is nou een jongen, dat is een meisje, dat bij de Heer hoort. Die hem lief heeft. En hem wil dienen. Of is het gedoofd licht? Ik heb wel eens de indruk dat er zo gedoofd licht is. Ik zag vanmorgen ook, we reden zo naar de kerk. Er zie je zoveel mensen ook naar de kerken gaan. Deze hier naartoe en die daar naartoe. Prima. Maar wat merken we daar nou in de week van? Hier in Veenendaal. Zijn er werkelijk zoveel lichtdragers? Of is het gedoofd licht? Of is er helemaal nog geen licht op de kandelaar? Want dat is natuurlijk ook mogelijk. Hè? Dat je zegt, ja, we zijn wel geroepen om licht te brengen. En we zijn wel een kandelaar geworden, prachtig. Maar die van mij, nee, die van mij is nog helemaal donker. Ja, dus wat dat betreft komt er vanuit dit beeld toch ook wel weer een behoorlijke vraag naar mijn hart. En naar mijn leven. Ben ik dan een kandelaar? En hoe zit dat dan? En als je moet zeggen, nou het is allemaal ver onder de maat. En ik denk dat we dat toch allemaal wel moeten zeggen. Dan is er maar één remedie. Alleen naar het licht. Alleen afhankelijk van het licht. Alleen de Heer Jezus kan de kandelaar van mijn leven het licht doen verspreiden. Tot hem gaan. Nou is er nog iets bijzonders met die gouden, met die kandelaar. Ik noem het woord eigenlijk al wat ik nu naar voren wil brengen. Er is nog iets bijzonders met die kandelaren. Ze zijn van goud. Hij zag gouden kandelaren staan. En dat betekent, hè, als we nou even weer voor ogen houden dat die kandelaren, om zo te zeggen, het beeld zijn van de kerk. Dat de kerk van goud is. Nou zou je dat niet zo 1, 2, 3 zeggen. Hè? Als je naar de kerk kijkt. Hè? De wereld die vindt ons niet van goud. De wereld die zegt nou als die mensen nou die dingen willen geloven. Nou doe dan. Maar ze zijn eigenlijk niet wijs. De wereld veracht de kerk. Maar we moeten ook heel kritisch naar onszelf toe zeggen. En wij bezoedelen dikwijls de kerk van de Heer Jezus. Zodat we niet die gouden uitstraling hebben. Zodat als mensen naar ons kijken niet zo de indruk krijgen. En die kerk is nou van goud. Vroeger werd dan wel eens door de ouden gezegd. Hoe is het goud verdonkerd? Nou, ja. Maar wat je nou vanmorgen eigenlijk hier leest, dat is dat die kerk toch van goud blijft. Dat die in de ogen van de koning van goud is en van goud blijft. En waarom is de kerk op deze aarde van goud? Omdat die duur gekocht is met het bloed van de koning zelf. En dacht u nou werkelijk, dat als de koning zijn bloed, zijn eigen leven voor zijn kerk heeft gegeven, dat hij nou geen waarde meer op die kerk heeft. En dat hij zegt, nou ja, doe maar. Nee, omdat hij zijn bloed, zijn leven voor die kerk heeft gegeven. Daarom is de kerk op deze aarde in zijn ogen van goud kostbaar. Hij is er zuinig op. En hij doet er alles aan om de kerk ook tot zijn doel te laten zijn. Kandelaar te zijn. Nou ja. En wat we dan vanmorgen denk ik het meest tot bemoediging uit dit gedeelte mogen ontvangen is. En daar heb ik eigenlijk aan het begin ook al even op gewezen. Dat is die majesteitelijke Heer. En niemand van ons zal vanmorgen toch niet onder de indruk zijn van de majesteit van de Heer Jezus. Die majesteitelijke koning daar in de hemel. Die blijkt nou, lees maar in vers 13. Te midden van die zeven kandelaren te staan. En die blijkt nou, lees maar in hoofdstuk 2 vers 1. Die blijkt nou te midden van die kandelaren te wandelen. Wat betekent dat? Dat betekent, hij is niet daar in de hemel en zijn volk op aarde, dat er een grote afstand is. Nee, hij is te midden van zijn kerk. En overal waar de kerk van de Heren is, waar de gemeente des Heren is, overal op deze aarde, daar is hij. En zoals onze catechismus ook zo onnavolgbaar treffend heeft verwoord, hij is bij haar met zijn godheid, met zijn genade, met zijn majesteit en met zijn geest. Zo is de Heere. Hij is nabij. Hij is niet ver. Hij is nabij. We lezen het. Hij staat te midden van die kandelaar. En dat betekent dat hij inderdaad in het middelpunt staat. En dan moet je meteen eigenlijk daarop aan toevoegen dat hij in het middelpunt moet blijven staan. En dat alles wat van dit middelpunt gaat afwijken uit de kerk, bij wijze van spreken, geweerd moet worden. We zitten zomaar weer met andere dingen in het middelpunt. Maar het gaat om deze koning, het gaat om deze Heer, om deze zaligmaker. Hij staat in het midden van de kandelaar. Onze ogen moeten op hem gericht zijn. Onze ogen moeten steeds weer opnieuw op hem gericht zijn. En we moeten alles gaan weren wat in de weg kan staan. Dat Christus verheerlijkt in het midden van zijn volk kan staan. Hij staat in het midden. Hij is nabij. Maar dat betekent ook dat hij betrokken is. En dat hij zijn kerk ook wijdt. En dat hij zijn kerk ook leidt. En nou ja, dan kom ik eigenlijk bij de broeders die hier nou vanmorgen voor in de kerk zitten. En zo meteen hun jawoord zullen geven. Dat zijn mensen die zich geroepen weten door deze koning. En die zich ook verantwoordelijk nu mogen weten vanaf het moment van morgen voor de gemeente des Heren. En zich ook steeds weer opnieuw zullen mogen afvragen, wat vraagt deze koning van ons? En hoe kunnen we ook alles in het werk stellen om de gemeente op te mogen bouwen in het allerheiligst geloof en ook het koninkrijk mogen uitbreiden? Wat vraagt de Heere van ons als ambtsdragers en waar waarschuwt hij ons ook voor? Wat is nou, om zo te zeggen, ook waarvan wij als ambtsdragers moeten horen, daar moet je voor oppassen. Heerszucht, of dat je denkt van dat je heel wat bent en dat je je boven de gemeente plaatst en meer van dat soort dingen. Dat zijn zaken die de Heere in ons leven dan ook niet wil zien als ambtsdragers. Dus we mogen weten, en dat is in eerste instantie geweldige bemoediging. Hij in ons midden. En wij mogen het van hem verwachten. Maar we hebben ook hem in het midden te zetten. En altijd weer opnieuw ons te buigen voor hem en zeggen, wat wilt u nou dat ik als ambtsdrager in het midden van de gemeente zeg en doe en laat. Maar we mogen ook breder vanmorgen tegen elkaar zeggen, Deze verheerlijkte Heere is nabij. En hij is nabij om te troosten. Hij is nabij om te bekwamen en te versterken. Hij is nabij. Wie verlegen zit om troost, die mag het van deze Heere verwachten. Wie aanloopt tegen zichzelf en tegen zijn zonden en zijn zwakheden, mag vergeving zoeken bij deze Heer. En wie zich als ambtsdrager afvraagt, hoe kan ik nou mijn ambt vervullen, dat toch behoorlijk inhoudsvolle ambt, hoe moet ik dat nou kunnen vervullen tot zijn eer, die mag zijn bekwaamheid afsmeken van deze koning. Hij is nabij. Hij is de Heere tussen de kandelaren. Hij is in ons midden. En dan mogen we toch vanmorgen tegen elkaar zeggen, wat een onmetelijke zegen is dat. Amen. lezen nu met elkaar het eerste gedeelte van het formulier dat opgesteld is voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. En het gaat om het zogenaamde hertaalde formulier. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. De kerkenraad heeft u tot tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderlingen en diaken in onze gemeente zijn verkozen. Daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we nu in de naam van de Heer tot hun bevestiging overgaan. We willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heeren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. En dan staat in Efeze 4, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van zijn lichaam. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld heeft gegeven. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere uit Johannes 13 vers 20. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat ze met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen ze de kudde van God houden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Zij zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod des Heren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Zij moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel van de schriften leven, behoren ze te vermanen. En over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen ze Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren des woords acht te geven dat in de gemeenten alles betamelijk en met goede orde zal geschieden, naar de wil van hem die geen god van wanorde is, maar van vrede. En zo zullen ze zich in hun werk gedragen naar het woord dat Paulus heeft gericht tot de oudsten van Efeze: zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners heeft aangesteld, om de gemeente van God te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn bloed. Christus maakt ook van de dienst van de diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft in de gemeente, naast de bediening van het woord en de sacramenten, het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. We lezen daarover in onder meer Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van weduwen. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. En zij mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Zij zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. En verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naaste. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan ze in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, en de ellendige en die geen helper heeft. Laten we nu met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 146, daarvan het vierde vers. Het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, maar ook die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En dan zullen de broeders plaatsnemen voor de kansel en daarna zullen hen de vragen worden gesteld. Nu gij, broeders, gereed staat uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de navolgende vraag. Ten eerste, zijt ge in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Ten tweede, houdt gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft gij uit liefde tot Christus en de gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht? En ten vierde, belooft ge u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien gij in leer of leven u te buiten zou gaan, hetgeen God mogen verhoeden? Wat is hierop uw antwoord, broeder Bosma?
Ja.
Broeder Van Doren? Broeder Driessen.
Ja.
Broeder Naaksboer.
Ja.
Broeder Post.
Ja.
Broeder Van Rossum.
Ja.
Broeder Westraat.
Ja.
De almachtige God en Vader geven u zijn genade dat u in deze dienst getrouw en met zegen werkzaam mocht zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvangt deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop zij als herders van de kudde des Heren recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid. Wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. Laten wij samen nu de nieuw bevestigde broeders staande gaan toezingen uit de morgenzang. En dan de tekst iets wijzigen dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Aangezien niemand van ons de bekwaamheid hiertoe van zichzelf heeft, willen wij de Almachtige God om zijn genade aanroepen. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt, wij danken u dat gij ons geschonken hebt, mannen van goede getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. En wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade, dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging der wereld te vertragen. Verleen uw goddelijke zegen ook aan ons als gemeente, opdat wij ons aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpen en de diakenen met liefde bijstaan in de dienst van de barmhartigheid hen erend in hun ambt. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Mag ik nu aan de broeders die vanmorgen afscheid nemen vragen of ze even willen opstaan? Geliefde broeders, toen zo pas het ja-woord klonk van de nieuw bevestigde broeders, toen eindigde daarmee uw ambtsperiode, uw ambtswerk. Dat u in de afgelopen jaren in het midden van ons hebt mogen doen. Allereerst wil ik heel hartelijk u danken voor uw inzet, uw betrokkenheid, uw liefde, uw trouw. Ik wil u danken voor de broederschap die we ook binnen de kerkenraad van u hebben mogen ervaren. En u heeft ieder op zijn plaats mogen dienen en tot ere van God uw gaven mogen proberen in te zetten. En ik kan me heel goed indenken dat als we terugkijken als ambtsdragers, dat we dan toch ook altijd weer iets van gebrek en tekort ervaren. Hadden we niet meer, hadden we niet dieper, et cetera. Maar ik denk dat we tegen elkaar mogen zeggen dat de Heere van ons als aardenvaten, als kleine mensen gebruik maakt om zijn werk in het midden van de gemeente te doen. En dat wij ook, om zo te zeggen, alles in zijn handen mogen leggen. En ons bemoedigd mogen weten door wat in 1 Korinthe 15 aan het einde ook staat, dat ons werk nooit ijdel, nooit te vergeefs is in hem. Broeders, ik wil u hartelijk danken voor uw inzet. Ik wil uw echtgenotes danken, uw gezinnen danken die ook achter u hebben gestaan, u vaak heel wat tijd ook aan ons als kerk hebben willen afstaan. Ik wil u voor de komende tijd van harte Gods blijvende zegen geven en toewensen. En ik zou zeggen nogmaals hartelijk dank voor alles wat u in de afgelopen periode hebt willen en hebt mogen doen in ons midden. De Heere zij u goed en nabij. Dank u wel. We zijn aan het einde gekomen, gemeente, van deze morgendienst. En laten wij samen met dankgebed besluiten. Zo komen wij aan het einde van ons samen zijn vanmorgen weer tot u. Een dienst hebben wij mogen ontvangen. Een dienst waarin uw woord open mocht gaan en we met elkaar geluisterd hebben naar wat Johannes heeft gezien. En hij heeft heel veel gezien. Hij heeft het meest belangrijke gezien wat een mens ooit te zien kan krijgen. U, de verheerlijkte, die in de hemel bent en die alles in uw handen heeft, die de dood heeft overwonnen, die de sleutels van dood en dodenrijk in uw handen heeft. En hij heeft mogen zien, Heere, en dat heeft ons bemoedigd, dat u, o Heere Jezus, in het midden van de kandelaren wandelt. Dat u toch nabij bent, in ons midden wilt zijn. En Heere, we zijn zo afhankelijk van u. Als ambtsdragers, maar ook als gemeenteleden. U heeft een hoge roeping aan ons gegeven, om kandelaar te zijn, om lichtdrager te zijn. Het kan alleen vanuit u. We danken u dat we zo vanmorgen dit alles mochten ervaren en alles mochten ontvangen. Wil ons genadig vergeven wat niet is naar uw heilige wil geweest. En blijf ons omringen met uw genade en trouw en blijf ons aanzien in hem, die grote koning en hoge priester alleen, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 145, het eerste vers, slotzang van deze dienst. O God, mijn God, gij alle vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. zoals aan het begin van de dienst al is gezegd, komt na de afsluiting in de consistorie, komen de ambtsdragers die bevestigd zijn en die afscheid nemen terug en kunt u hen de hand drukken. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.